Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Yes, ik wil beginnen met een vraag. Heb jij eerbied? Heb jij respect? Heb jij ontzag voor God? Misschien gelijk een lekkere binnenkomer. Nou, de afgelopen weken zitten we in deze serie Fear of God, waarin we hebben ontdekt wat het betekent om ontzag te hebben voor God. Wat het betekent om echt godsvrees te hebben voor ons fantastische God. En ik geloof dat bij ons mensen hier in het Westen, dat dat niet zomaar ergens maar eventjes vandaan komt. Want ja, we leven hier graag met z'n allen een comfortabel leven. We leven hier in comfort. En angst is dan wel het laatste waar je aan wilt denken. God is misschien wel, nee, misschien eventjes wat verder weggestopt, want het is hier allemaal wel toch zo goed geregeld. We hebben pensioen, is vaak goed geregeld. We hebben allerlei verzekeringen. Er kan van alles fout gaan in ons leven. Maar toch hebben we nog een vangnet waar we op terug kunnen vallen. En vandaag gaan we ontdekken wat het dan betekent om echt ontzag te hebben voor God. En waarom we dan echt ontzag moeten hebben voor onze fantastische God. En ja, we zijn bang om te falen. Misschien ben je bang om te falen. Misschien ben je bang om de controle kwijt te raken. En hou je daarom misschien die controle wel maximaal vast. En op zich is de controle vasthouden niet eens zo verkeerd. Maar waar staat God in jouw plaatje? En nou, laten we gaan kijken naar een heel vet beestje hier op de achtergrond. Nou, wie is hier allemaal bang voor? Wie zou zo'n beest willen vasthouden? Ja, ik zou het best wel eens willen doen. Ik zou het wel eens willen proberen. Maar misschien als je hier naar kijkt, weet je ook, ja, zo'n beest is giftig. Dan kan je het beste bij uit de buurt blijven. En dan hebben we het over een natuurlijke angst. Want we gaan nu kijken naar een aantal angsten. En het is een natuurlijke angst. Als hier een vogelspin zou rondlopen, zonder dat hier een professional in de buurt zou zijn, dan zou ik toch wel het liefst een beetje uit de buurt blijven. Omdat ik niet weet wanneer die gaat bijten, of die gaat bijten, hoe giftig die is. En dat is een natuurlijke angst, dat is een aangeboren angst. Wanneer je zo meteen hier die Hooglandse kerkgracht oploopt, dan kijk je altijd eerst eventjes naar links of naar rechts, voordat je die weg oversteekt. En de volgende angst is een demonische angst. Klinkt misschien heel heftig, hoef je niet bang voor te zijn. 2 Timotheus 1 vers 7 staat: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En de demonische angst, misschien denk je, wauw, dat klinkt heftig. En misschien heb je last van angsten, zoals ik heb gehad, wat je leven echt kunnen beïnvloeden, wat je misschien echt kan kwellen in bepaalde situaties waarin je komt. Dan spreken we daarover een demonische angst. Maar we hoeven daar niet bang voor te zijn. Niet meer. Waarom niet? Omdat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en heeft ze allemaal overwonnen. We moeten ons er wel bewust van zijn. We moeten ze ook zeker niet onderschatten. Maar op het moment dat je Jezus in je leven krijgt en je daar misschien nu last van hebt, dan kan je het samen met hem gaan overwinnen. Misschien zit je hier en heb je last van angsten die je leven beïnvloeden. Zijn er hier mensen in deze kerk die jou verder willen helpen? Dus ga er zeker mee aan de slag samen met Jezus. En dan hebben we nog een derde angst. En de derde angst is angst voor mensen. Nou, misschien werk je op een plek en dan zit je al op tegen morgen, omdat je morgen op werk komt en dan gaan collega's vragen: ja, wat heb jij gedaan in het weekend? En je vertelt: ja, ik ben naar de kerk geweest. Oh, ga jij naar de kerk? Oh, en hoe denkt, ja, ik lees dit en dit over seks in de Bijbel. Is dat nogal van deze tijd? En je denkt, ja, ik vind het misschien spannend om nou ja, daarover te vertellen. En je denkt, nou, ja, misschien heeft God het inderdaad niet zo bedoeld. Ja, hij heeft misschien wel gelijk, maar ja, misschien is het inderdaad niet van deze tijd. Ben je bang voor mensen? Heb je angst voor mensen? En heb je geen ontzag meer voor God? Dan heb je ontzag voor die mensen op jouw werk. En niet meer voor God. Zijn mensen in het centrum en God niet meer. En hebben we ook nog een religieuze angst. En het woord wat we vaak in de Bijbel teruglezen is het woord hypocriet. En het woord hypocriet kan in het Grieks worden afgeleid van het woord toneelspel. Laten we lezen wat er in Jesaja staat. De Heer zegt: dit volk eert mij alleen met woorden. Ze bewijzen mij slechts een lippendienst. Maar hun hart is niet bij mij. Hun ontzag voor mij is door mensen opgelegd en aangeleerd. En waarom bid je? Waarom was je? Waarom ga je op zondag naar de kerk? En misschien zit je hier in de kerk omdat je dan denkt van ja, hier deze plek, daar ga ik Jezus ontmoeten. Daar ga ik groeien, word ik geestelijk sterker, kan ik de week weer tegemoet. Of misschien zit je hier en denk je, ja, nou, dan ziet God mij hier dan zitten. God weet overal waar we zijn. En als God me hier zit zitten en hij ziet dat ik in de kerk ga, ja, dan zal hij me gaan zegenen. Maar dan gaan we heel anders dan nadenken over onze God. En dan wordt het misschien wel een angst dat we eerst dingen moeten doen voordat God iets in ons leven wilt gaan doen. Maar dat is niet het geval. En je kan merken dat de angsten die ik net heb beschreven, dat die je leven kunnen beïnvloeden, God kleiner kunnen maken en misschien angstig kunnen maken. Maar de Bijbel spreekt meer dan 365 keer erover: wees niet bang. Als we dicht bij hem zijn, in zijn heerlijkheid zijn, waar we de afgelopen weken over hebben gehad, als we ontzag voor hem hebben, dan hoeven we niet bang te zijn voor onze God. In de Spreuken 9 vers 10 staat: wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. En in Filippenzen staat: daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam bent geweest, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Arie, wat betekent dat?
Ja, het is ontzettend belangrijk om een God in ons leven te hebben. En dat is ook de eerste gedachte: beven voor Gods aanwezigheid. Misschien zeg je, ja, maar waarom moet ik beven voor Gods aanwezigheid? Laat het me uitleggen, want er zijn zoveel mensen die dit begrip zo verkeerd besnappen en begrijpen. Want ergens hebben we angst in ons leven die ons klein houden, toch? Waar je echt bang voor bent. En misschien heb je als kleinkind ooit een keer iets meegemaakt en je hoeft maar ergens dat geluid te horen en je gaat, boe, het maakt je superklein. En dit is eigenlijk het tegenovergestelde, waarin je weet dat er een groot God is die zo machtig is, die het universum gemaakt heeft, die sterrenstelsels gemaakt heeft, die zwarte gaten maakt, die groter is dan natuurlijke krachten, waar je echt respect voor hebt. Dus er is ergens een balans tussen de negatieve angst in je leven en een groot respect en een eerbied voor een grote machtige God. En ik hoop met mijn hele hart dat je die laatste in je leven hebt leren kennen. Want als je die laatste hebt leren kennen in je leven, brengt het niet verder van God, maar brengt het juist dichter bij God. En precies ook dat is wat het volk van Israël moest leren. God zei tegen Abraham: ik ga door jou en vanwege jouw geloof ga ik je een groot volk maken, zoveel als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. En uiteindelijk waren ze in Egypte in gevangenschap en God wil ze uit Egypte halen, laat 10 plagen zien. Hij maakt de Rode Zee open, ze gaan er met vol pracht en praal gaan ze erheen. God doet wonderen in de woestijn en dan wil God een andere kant van zichzelf laten zien. En we lezen dat in Exodus 20, luister met me mee. En dan staat het volgende: heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen. Het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Wat gebeurt hier eigenlijk? Het volk komt uit Israël, 10 plagen, door de Rode Zee heen. Heb je dan al zoiets van: wauw, God heeft machtige wonderen gedaan? Sommigen twijfelen nog een beetje. Ja, is het wel gebeurd? Echt gebeurd, ze gingen erheen. En die hadden echt wonderen gezien. En uiteindelijk zijn ze in die woestijn en God wil dat Mozes op de berg komt en hem wetten geeft. En God wil hier ook iets laten zien wat God ook is. Bij die aanblik deinsden ze een beetje achteruit en ze bleven op een afstand staan. Ze waren een beetje bang. En wat gebeurt er? Ze zeiden tegen Mozes: Mozes, ga jij maar die berg op, want wij durven niet zo. Ze zeiden tegen Mozes: spreek met ons. Wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde: wees niet bang. God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vernederen, klein te maken of te vervullen. Zodat u niet meer zondigt. Wauw. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. Merken we hier dat er een God is die ons niet klein wil maken, maar juist wil vervullen met zijn grootheid, met zijn kracht. Die kracht die Jezus liet opstaan uit de dood. De kracht die 10 plagen ervoor zorgde dat Farao zijn hart brak en dat zijn volk liet gaan. Die kracht die de Rode Zee open splitste, zodat het volk er doorheen kon gaan. Die kracht die universum maakt. Die kracht die sterren maakt. Die kracht die zwarte gaten maakt, die we nog steeds niet kunnen temmen of managen. En precies die kracht en dat respect en dat eerbied wilt God dat we vandaag in ons hele leven ons vervult, zodat we echt zien hoe groot en machtig hij is. Een andere vertaling lezen we het volgende. Lees me mee. En misschien zeg je wel, ik heb genoeg gelezen, ik ben hier wel klaar met Gods vrees. Nee, laten we doorgaan en echt snappen wat Gods vrees is en doet en kan doen in ons leven. Heel het volk was getuige van de donderslagen en de bliksems en het bezuigenschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden ze en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven we. Maar Mozes zei tegen zijn volk, wees niet bevreesd. Want God is gekomen om op de proef te stellen, opdat de vreze voor hem u voor ogen staat. Opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Hebben we nu een beetje een grasp van wat een heilige vervulling is? Een heilig beven en vrezen voor God? Ik hoop het met mijn hele hart, want het is zo ontzettend belangrijk om dat in ons leven te hebben. Want vaak kennen we God als een vriend, als een buddy waar we mee kunnen handje klap doen. Maar God is toch zoveel meer dan dat. En als we in de Bijbel lezen, hebben we de Hebreeuwse woorden jira en jare. Staan beide voor angst, waarin God zegt, wees niet bang. En tegelijkertijd zegt hij, wees bang voor wie God is. Maar op een gezonde manier. Dat je respect hebt, dat hij weet dat hij groot is, dat hij machtig is. En dat hij veel meer is dan dat wij ooit kunnen beseffen of kunnen bedenken. Fijke, wat is het nog meer?
Ja, want aan de ene kant zien we dus het volk Israël, die een valse angst hebben voor God, op afstand willen blijven en no way in de buurt voor God willen en durven komen. En aan de andere kant zien we Mozes, die zien we de berg op gaan, onderweg naar God, klaar om God te ontmoeten. Hij heeft ontzag voor God. En wat zit er dan tussenin? Wat er tussenin zit, is heerlijkheid voor God. De plek waar we God kunnen ontmoeten. Op het moment dat je hier zit, dat je misschien die valse angst hebt, net als het volk Israël. En we willen dat ontzag hebben voor God. Dan moeten we gaan voor die ontmoeting met hem. Mozes, die had een ontmoeting met God. En die kwam veranderd, kwam die weer beneden. Het volk Israël zat beneden. Zagen die wolken, Mozes ging naar boven. En dan kwam hij niet terug. En ze dachten, ja, die man moet dood zijn. Hij komt nooit meer terug. En waar is God nu eigenlijk? En ze kozen ervoor om een eigen God te gaan maken. God naar beneden te halen. En ze bouwden een gouden kalf. Om daarmee God te aanbidden. Ze maakten God tastbaar. En dan kan je misschien denken, al die wonderen die ze hebben gezien. Ze zijn bevrijd uit gevangenschap, uit Egypte. De zee is in tweeën gesplitst. Ze hebben eten gehad. Alles gehad dat ze nodig hadden om te overleven in de woestijn. En alsnog bouwen ze een gouden kalf. Nou, het volk Israël, voordat ze bevrijd werden, leefden ze 430 jaar lang in Egypte. En die Egyptenaren hadden ook goden. Tastbare goden. Net als de volgende god die hier achter mij ziet. Hathor. Nou, wel een bijzonder beest. Ik weet niet of ze er zo uitzag. Maar tastbaar. Iets waar de Egyptenaren naartoe konden gaan. Het konden aanraken. En de Kanaanieten die rondom het volk Israël leefden, maakten ook zo een afgodsbeeld, namelijk Baal. Zo'n eng beest, Baal. Geen fijne afgod. En dat is precies wat ze dus doen. Ze maken hun God tastbaar. Ze bouwen dit gouden kalf om God tastbaar te maken. Aan de ene kant zie je Mozes de berg op gaan, onderweg naar God, klaar om God te ontmoeten. Aan de andere kant zie je het volk Israël. Die een eigen God maken. Een idool maken. Alle gevolgen van dien. Je ziet Mozes hier de berg op gaan. Op een gegeven moment als hij daar is. Dan strekt hij zich uit naar de glorie van God. En het volk Israël strekt zich uit naar dit dode beeld. Naar hun afgod. En misschien zit je hier en denk je, ja, maar ik heb toch helemaal geen gouden kalf in mijn leven. Ik heb geen gouden kalf thuis staan. Maar we kunnen al snel gouden kalveren creëren in ons leven. Misschien op het gebied van relatie, misschien op het gebied van werk. Misschien op de manier hoe je God ziet. Misschien zie je God alleen maar als een God waarmee je handje kan klappen. Misschien zie je God als iemand die je veroordeelt. Hoe zie jij God? Hoe kan jij dat respect en dat ontzag voor God gaan krijgen? Ik hoop dat je dat al hebt ontdekt. En anders hoop ik dat je dat vandaag nog meer gaat ontdekken.
Ja, mensen zijn mensen. En ook als we het volk van God kijken, dan zien we dat ze mensen zijn. En wat ze doen is, ze willen God reduceren tot wat ze al kenden. En ze kenden een God als een kalf, als een afbeelding waarin Egypte naar hen toe gingen. En ze deden niet meer en niet minder dan wat ze gezien hadden in Egypte. En ze waren in de woestijn en ze maakten weer een gouden kalf. Ze wilden datgene zien zoals ze God altijd gezien hebben in het verleden. En ik denk dat wij precies hetzelfde doen. Dat we ergens God in een doosje stoppen, kleiner maken dan hij zelf is. En misschien heb je Jezus gereduceerd tot een gouden hart. Waarin je God ervaren hebt, ja, God is liefde en hij vergeeft me en hij heeft genade voor me. En dat is natuurlijk allemaal waar. Want God is je grootste vriend, hij wil met je wandelen elke dag. Maar als we hem reduceren tot alleen dat, en misschien nog veel verder gaan dan dat, dat we zeggen, ja, weet je, ik heb een foutje gemaakt, maar God vergeeft wel. En dat we, ja, ik mag morgen ook wel een foutje maken, want Jezus vergeeft me ook wel, weet je. Dat we God zo reduceren tot een God van liefde en dat we waarin we de wereld alleen nog maar gaan zien, ja, God houdt van je, het maakt allemaal niet zoveel uit wat je doet, hij vergeeft je toch wel. Dan reduceren we Jezus en God tot zo'n ontzettend klein persoon en hebben we niet door wat hij ook is. En wat we bij het volk van Israël zien is dat God zichzelf wil laten zien dat hij veel groter is dan het gouden kalf. En wat God ons vandaag wil vertellen is dat hij veel groter is dan alleen de body die we elke dag naast ons hebben. En ja, hij wil met ons wandelen, hij wil onze vriend zijn. Maar tegelijkertijd dat we zoveel eer en respect voor hem hebben. Dat hij zoveel groter is dan die body naast ons waar we soms en te vaak handjeklap mee doen. De volgende gedachte is dat we een gouden wereldbol van hem maken. Misschien is dat wel onze afgod. Dat we zeggen, God is zo groot. Zo'n grote wereld. Ik kan het bijna niet bevatten. En God is groter dan het universum. En hij is gewoon zo groot. Hij kan gewoon niet dichtbij komen. En eigenlijk wil ik ook gewoon dat hij zo groot is, maar niet dichterbij komt. En dat het niet persoonlijk wordt. En God wil dat het juist persoonlijk wordt, dat we niet bang voor hem zijn. En soms is het ongezonder dat we hem zo groot willen laten zijn, dat we zo verkeerd bang voor hem zijn, dat we niet dichterbij durven te komen. Ja, laat God maar groot zijn in alles. Dan kan ik in mijn kleine wereldje doen wat ik wil. En God zegt, nee, ik wil dat ik tegelijkertijd groot voor je ben. En ik wil tegelijkertijd dat ik klein voor je ben. Dat ik je kan verzorgen in alle kleine details van je leven. En ik hoop met mijn hele hart dat hij en groot is en klein is tegelijkertijd in je leven. Of misschien is het wel een gouden olielamp geworden in je leven. Oh, ik heb een probleem. Ik ga naar mijn olielamp. En ik ga... God, ik heb nu dit nodig, ik heb dat nodig, ik heb zus nodig, ik heb zo nodig. En God zegt, ja, maar ken je mijn hart? Ja, maakt niet uit, maar ik heb nu dit nodig. Gaat gebeuren. Ken je dat? We reduceren God alleen maar tot datgene wat jij nodig hebt. En misschien ben je vandaag hier gekomen om inderdaad iets van hem te krijgen. En that's it. En we wrijven. We zijn zo gefocust op zo'n klein God. We maken God zo ontzettend klein. Ik heb dit nodig. Misschien gaat God, ja, maar ik wil je juist iets anders geven, zodat we dit probleem oplossen. Soms maken we God zo ontzettend klein. Maar laten we God niet zo klein maken als een olielampje. Dat we alleen maar naartoe gaan om die dingen te krijgen, als een duveltje uit een flesje vandaan. Zodat hij alleen maar geeft wat jij, me, myself, nodig heeft. God is veel groter dan dat. En laten we hem niet kleiner maken dan dat. Of misschien wel is het geworden tot een gouden doos. Waarin je God zo ontzettend klein maakt. Ja, God moet wel een VVD'er zijn en liberaal zijn. En God moet wel recht zijn. En God moet wel links zijn. En God misschien wel, ja, is de grootste aanhanger van Trump die bij de wij vannacht bijna vermoord is. Hij moet wel, zie je wel, hij heeft hem gered en God moet wel voor Trump zijn. En we reduceren God tot zo ontzettend nauw, tot zo ontzettend klein, tot zo ontzettend beperkt, dat we onszelf tekort doen. Ja, God moet wel verschrikkelijk charismatisch zijn en alles voelen en alles ervaren. Ja, God is links, ja, God is rechts, God is ook charismatisch. En ja, en hij is ook verschrikkelijk liefdevol. En hij is dat alles. God is alles wat we kunnen voorstellen en nog veel meer dan dat. Maar we zijn hem zo vaak aan het reduceren tot zoiets kleins, zoiets betuttelends, wat hij niet is. En misschien maak je van God wel een gouden EHBO-doos. Want zelfs in de tijd van Jezus waren er mensen die maar voor één ding en alleen één ding naar hem toe kwamen. En dat was, ik heb genezing nodig. Is dat het enige waar je voor Jezus toe gaat? Sommige mensen zeggen, als je bij jezelf komt, ja, alleen maar licht, super oppervlakkig. Oppervlakkige message, hè, dit. Ach, zo oppervlakkige message. Oh. In Jezus' tijd kwamen mensen ook naar oppervlakkige dingen. Want als je alleen voor genezing naar hem toe komt, met alle respect voor de pijn en de ellende die je meemaakt in je leven, ik heb daarvan meegegeten. En ja, Jezus heeft me voor ontzettend veel dingen genezen in mijn leven, maar ik ga niet alleen voor genezing naar Jezus toe. Het is maar zo'n ontzettend klein perspectief. Ja, God wil je genezen, zodat hij door je heen kan werken om grootse dingen te doen. Maar 9 van de 10 keer gaan we naar genezing toe. Oh, dankjewel Jezus dat je genezen hebt. En we gaan wel onze eigen gang, we gaan onze eigen weg, onze eigen dingen. En Jezus is nergens meer te bekennen. We maken God zo ontzettend klein. Als je naar Jezus toe gaat voor genezing, zeg dan genees mijn hart. Genees mijn fouten uit het verleden. Maak alles weer recht. En zeg dan, en heb dan de guts en de ballen. Zoals laatst iemand naar me toe kwam. God heeft me genezen, heeft me gered, heeft me vrijgemaakt. En ik wil de rest van mijn leven aan hem geven en zijn kerk bouwen. Zijn dat uitspraken? Dat zijn uitspraken. En laten we God zo groot maken, dat we hem niet in een klein doosje duwen. Dat we alleen naar hem toe gaan voor genezing en de rest laten we achter. God wil nog zoveel meer doen in en door ons leven heen. En wat hij in ons leven wil doen is eigenlijk dit alles wegnemen. Wat nou als we dit allemaal wegnemen? Wat nou als we ons gouden hart wegnemen? Wat nou als dat gouden kalf weggaat? Wat nou als die grote God weggaat die op een afstandje blijft, weggaat maar juist dichterbij komt? Wat nou als we dat duveltje uit het doosje weghalen? Wat nou als we alleen voor genezing naar hem toe gaan? Wat nou als we die kleine liberale of linkse of rechtse God, hoe dan ook, hoe je God ziet, weg? Wat nou als we het allemaal van tafel afschuiven? Wat blijft er dan over? Ik hoop dat er iets overblijft. Wat echt groots is, wat echt heilig is. In het Oude Testament, voor de mensen die de Tora moesten schrijven en nog steeds tot de dag van vandaag aan het kopiëren zijn, is zo'n verschrikkelijk groot, heilig, eerbiedig respect voor God. Dat elke keer als ze bij de naam Yahweh aankomen, wat staat voor God? Weet je wat ze dan doen? Als eerste gooien ze de pen weg waar ze mee geschreven hebben. En dan nemen ze een mikwa, een zoutbad, om zichzelf helemaal te reinigen. Kun je je voorstellen dat je dat zou doen? Dat je zoveel respect hebt voor alleen al het woord. En in dit geval waarschijnlijk ook de persoon die het heeft. Om dan zich helemaal te reinigen in zo'n zoutbad. En klaar te zijn om dat woord op te schrijven wat er opgeschreven moet gaan worden. Daarna gaan ze terug naar de Tora. Bidden vooraf dat ze het woord opschrijven. En schrijven dan pas de naam van God af, op. Want wat ze doen in de naam van God en wat ze deden in de naam van God, had ontzettend veel respect en beven in hun. Niet op een kleine manier dat ze bang waren. Nee, wees niet bang, kom dichterbij. Maar ik heb respect voor God Almachtig. Want dat is precies wat het is. Want dat is wat er gebeurt met elke zonsopgang en zelf elke zonsondergang. Dat je denkt, wauw, het is zo fantastisch en geweldig. Maar we vergeten vaak de maker achter die zonsopgang en ondergang. En ik hoop de komende weken, als ik met vakantie ga, ontzettend veel zonsopgangen en zonsondergangen met mijn dochters te zien, want daar houden ze van. En ze mee te geven dat er een God achter zit die zo ontzettend groot is. Die zo ontzettend verfrissend is, die zo dichtbij wil komen. Dat het echt iets losmaakt in hun leven. Afgelopen januari hadden we hier een leidersdag. En dan hadden we hier een ijzeren staaf met allemaal gasbranders eromheen. En iedereen dacht, wat de flip gaat hier gebeuren? Gaan we hier het hele pand afbranden of zo? En die ijzeren staaf die was na 10 minuten rood gloeiend. En ik vroeg of iemand die staaf wilde aanraken. Nou, iedereen was wel gezond genoeg om te zeggen, nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar als je dan de vraag stelt, ben je bang voor een ijzeren staaf? Zeg, nee, natuurlijk ben ik je niet bang voor. Maar we hebben er wel respect voor. En precies dat is wat God is. Het is hetzelfde met diezelfde zonsopgang en zonsondergang. Als je te dicht bij de zon komt en er gaat nu een satelliet omheen, die kan niet zo dichtbij komen, want dan verdampt hij in één keer. En voor ons geldt precies hetzelfde. Maar als we op gepaste afstand, met de juiste eerbied, met de juiste respect, geeft het ons warmte, vriendschap, genade. Maar blijven we ook ver genoeg om te zeggen, weet je wat? Ja, het is mijn vriend. Maar ik ga geen handje klap doen met God. Ik ga alleen maar luisteren wat hij te vertellen heeft. Want God is zo groot en machtig dat hij door mij heen dingen wil doen die daglicht nog niet hebben gezien. Wees niet bang voor God, maar respecteer hem op zo'n grote, machtige manier. Fijke, wat is het volgende gedachte?
Ja, we moeten beven voor Gods woord. En hoe kunnen we daar dan in slagen? Laten we lezen wat er in Spreuken 2 staat. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid. Als je hart neigt naar het inzicht. Ja, als je roept om het verstand. Je stem laat klinken om inzicht. Als je het zoekt als zilver. Het naspeurt als verborgen schatten. Dan zul je de vrezen des Heren begrijpen. De kennis van God vinden. En wanneer we ontzag voor hem hebben, dan zullen we zijn adviezen te harte nemen. En we moeten ernaar op zoek gaan. Stel je voor dat je hier in eentje zou zijn, of misschien met z'n allen, en ergens in dit gebouw ligt er 10 miljoen euro. Wat zou je gaan doen? Ja, je gaat zoeken, denk ik toch, zodat je die mooie auto kan rijden waar jij laatst in hebt gereden. Dat je dat geld hebt gevonden. En zo moeten wij op zoek gaan naar God, naar zijn wijsheid. Koning Salomo, God zei, wat wil je hebben? En hij zei, ik wil wijsheid hebben. De wijsheid van het leven. We moeten dieper graven. En er staat ook onderhoud mijn geboden. Misschien zeg je onderhoud mijn geboden. Is dat nogal van deze tijd? En misschien vind je dat wel heel erg moeilijk. Nou, hier bij ICF, Corrie zei het net al. Have it get free. Waarbij je op de laatste dag ga je aan de hand van de 10 geboden kijken. Hey, hoe staat het erbij in mijn leven? Waarom ervaar ik iedere keer die pijn? Waarom kijk ik zo klein naar God? Misschien zeg je, ik vind het heel moeilijk om God lief te hebben. Het eerste gebod is, heb God lief met heel je hart, heel je verstand en heel je ziel. Misschien vind je het lastig om morgen die collega's lief te hebben, naast de liefde. Waar komt dat door? En God zegt, als je van me houdt, onderhoud je mijn geboden. En super interessant om aan de hand van die Get Free te gaan kijken. Hey, wat zorgt er dan voor dat ik geen ontzag heb voor God? Wat zorgt ervoor dat ik iedere keer maar weer die pijn ervaar, het verdriet ervaar in mijn leven? Iedere keer weer terugval in die gewoonten die me weghouden van God. In de 1 Johannes staat, want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. En voor iedereen, iedereen die heeft gezegd, Jezus, ik wil dat u mijn koning bent in mijn leven. Ik wil dat u in mijn leven komt. Zijn we opnieuw geboren? Zijn we een nieuwe creatie door Jezus heen? U stierf voor mij aan het kruis. Ik wil dat u in mijn leven komt. Dan zijn we een nieuwe creatie van hem. En dat is alles wat ik nodig heb. Dat is alles wat Arie nodig hebt. En hopelijk ook wat jij nodig hebt. En in Ezechiël 36 staat, ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. En op het moment dat we zeggen, ja, Jezus, ik wil dat u in mijn leven komt, krijgen we de Heilige Geest. En die geboden waar we het net over hadden. Waar je misschien wel zegt, ik vind het zo moeilijk om die te onderhouden, maar daar aan te houden. Hebben we de Heilige Geest gekregen om ons te helpen. Wat is het laatste punt, Arie?
Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Waar begint echte vrees voor God in ons leven te werken op een hele positieve manier? Zodat je zelf kunt ervaren, hé ja, ik heb respect voor hem, ik heb eerbied. En het werkt ook echt op een hele positieve manier in mijn leven. En ik denk dat we een aantal dingen moeten snappen. Dat als we nou gewoon de simpelweg de wereld om ons heen kijken, en dat we zien hoe groot en machtig Gods pracht en praal is, dat we daar eerbied en respect voor hebben. Misschien ga je op vakantie. Geniet dan van die kleine, simpele dingen die je ziet. Dat is waar het begint. Maar het begint ook om te zien hoe groot en machtig God is. En dat hij in al die wijsheid, door de eeuwen heen, door Gods mensen heen, dingen heeft laten opschrijven. De Torah, de eerste 5 Bijbelboeken, met de rest van het Oude Testament, grote profeten, kleine profeten, om te laten zien wat Gods karakter is. Wat Gods plan is, wat zijn hart is, wat zijn karakter is. Om dan het machtige werk van Jezus te laten zien in het Nieuwe Testament, 4 evangeliën. Te laten zien hoe de eerste kerk ontstaat. Te laten zien hoeveel wonderen die doet. Echt respect en eerbied voor God begint. Dat we respect en eerbied hebben. Dat hij in zijn grootsheid door de eeuwen heen al die verhalen heeft laten opschrijven. Zodat wij in ons hand een Bijbel hebben. En dan komt mijn grote vraag aan mezelf als eerste. Hoe groot vind ik het woord van God in mijn leven? Hoe heilig is het woord van God in mijn leven? En als het echt heilig is, hoe vaak lees ik dat boek dan? En wat maken die woorden in mijn hoofd en in mijn hart en in mijn daden los? Of is het ook wel leuk om het on the side te hebben? Het is leuk voor inspiratie. Het is goed om te zien dat Jezus een vriend is. Het is goed om Jezus te zien dat hij ook een beetje geneest. Het is goed om te zien dat Jezus misschien wel links of rechts was. Het is goed om te zien dat Jezus heel groot is en ver af kan blijven, zodat je je eigen gang kan blijven gaan. Ik heb moeten leren, als persoon, maar ook als vader, als broer, als zoon, maar ook als voorganger, niet alleen een heilig respect hebben voor God Almachtig, maar ook een heilig eerbied en respect hebben voor zijn woord. Dat God hemel en aarde bewogen heeft om die woorden op papier te krijgen. Zodat wij het elke dag in vrijheid kunnen lezen. Weet je wat mensen in gevangenschap, christenen in gevangenschap, het meeste willen? We denken vaak geld. Het enige wat ze willen is, geef me 1 Bijbel, het woord van God, en ik heb meer dan genoeg. En ik denk dat vaak dat ons issue is in het vrije Westen. We hebben alle vrijheid van de wereld. En dan komt de grote vraag. Hoe vullen we die vrijheid in? En 9 van de 10 keer is het me, myself en I. Mijn dromen, mijn doelen. Oh ja, ik heb God nodig voor genezing. Oh ja, ik heb God nodig voor een wonder. Oh ja, ik heb God hier nodig. Maar we vragen ons niet af, wie is God? Wat is die van plan met de wereld? En hoe kan ik als klein, nietig persoon daar een invulling aangeven waar God jou voor gemaakt heeft. Laten we onszelf wat kleiner maken. Maar niet onbelangrijk. Want God heeft je gemaakt met een doel en een reden om een verschil uit te maken. Maar niet voor me, myself en I. Maar als onderdeel in het koninkrijk van God een rol te spelen van belang. Met groot eerbied en groot respect voor God. En het begint bij dat respect voor God te hebben. Dat respect voor zijn woord te hebben. En als de Israëlieten tot op de dag van vandaag Gods woord lazen. Weet je wat horen van Gods woord betekenen voor een Jood? Doen. Het was niet luisteren en doen. Horen was doen. En hoe anders is dat vaak voor ons? We horen het, we lezen het, moeten er nog even over nadenken, moeten nog even handje klappen met Jezus, moeten nog even voorbidden, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen. So we stay, so we go, so we stay, so we go, are we going, are we leaving? Het is een never ending story. En sommige mensen zeggen, maar waarom is die Bijbel dan zo dik? Komt God dan niet tot zijn punt? Wat we in het woord voor God lezen, is dat mensen niet tot hun punt komen. En daar heeft God zoveel woorden voor nodig. Maar laten wij God echt respecteren. Van kaft tot kaft. En alleen die mensen die Gods woord stap voor stap gehoorzaam luisteren en dus doen, zullen ervaren hoe groot en machtig die fantastische God is. En tot die tijd is het voor vele mensen, net zoals we net gelezen hebben, een lippendienst. We praten erover. Maar we weten werkelijk waar niet waar we het over hebben. En laten we christenen zijn, volgelingen van Jezus. Een kerk zijn die hoort en doet. En deze kerk wil horen en doen. Altijd al geweest, zal altijd zo blijven. Omdat we een groot God hebben. Een liefdevol God hebben. Een machtig God hebben. die dichtbij wil komen. In jouw leven. Maar laten we God niet kleiner maken dan dat. En als ik lees in het woord van God, heb God lief boven alles, wat doen we dan? Ben ik hier elke week? Sommige mensen zeggen, ja, maar je bent hier elke week om te spreken. Nee, ik ben hier omdat God groter wil maken, elke week. Elke dag van mijn leven. Daarom lees ik Gods woord elke dag. Om tot me te nemen, te luisteren en te doen. Wil ik elke maand tiende geven om Gods koninkrijk te bouwen. Wil ik hem alle eer geven die ik heb. Wetend dat God het ziet. Wetend dat God het me gaat zegenen. Op wat voor manier interesseert me eigenlijk niet eens. In datzelfde Matteüs 22 staat, en het gelijke gebod is, heb je naaste liefst als jezelf. Het staat gelijk aan God liefhebben. Kun je je voorstellen? Je kan het bijna niet voorstellen. En dan Matteüs 28, ga erop uit, maak alle volken. Wat doen we dan? Ja, dan schreeuw je het van de daken naar je vrienden, van je buren, bij elke keer bij jezelf. Heb je over die Jezus gehoord? Dan wil je je eigen kids leren wat het is om een volgeling van Jezus te zijn, toch? Dan wil je ook mensen dienen in je leven. Dan wil je deel zijn van een kerk. Dan wil je deel zijn van een small group. Als Jezus zegt, laat je dopen. Wat laat je zien als je je laat dopen? Dat je lid wordt van de kerk? Dat is wat de meeste mensen denken. Totaal idioot, toch? Je laat zien dat je van Jezus houdt. En op het moment dat je gedoopt wordt, word je onderdeel van het koninkrijk van God. In dit geval deze kerk. Je wordt niet lid van deze kerk. Je wordt lid van het koninkrijk van God. En dus ga je in een smallgroep. En dus ga je dienen. De normaalste zaak van de wereld. En laten we die woorden lezen en doen. Oswald Chambers heeft het volgende gezegd. Fantastische quote. Ik lees hem voor. Het opmerkelijke aan de vrees voor God is dat wanneer je God vreest, je niets anders meer vreest. Kom aan, geef me een applaus. Het wordt allemaal zo klein. Terwijl als je God niet vreest, je angst hebt voor al het andere. En laten we hier staand een statement maken. Dat deze message vandaag, en misschien moet je hem nog de hele zomer naluisteren. Het interesseert me niet. Maar dat onze vrees, onze beven op een gezonde manier zo groot is. Dat we respect hebben voor God almachtig. Dat we respect hebben voor zijn woord. Dat we het willen horen en doen. Om dan te ervaren hoe liefdevol onze fantastische Jezus is. Ook als je thuis bent. Laten we staan, laten we dit statement maken en genieten. En dichtbij komen bij God die zegt, wees niet bang. Jezus, dank u wel dat u zegt, wees niet bang door uw hele woord heen. En we willen hier vandaag zeggen, met z'n allen en thuis, wees niet bang. Ik ben niet bang om bij u te komen. En ja, we hebben zo verschrikkelijk veel respect en eerbied voor God almachtig. Zoveel respect als dat we hebben voor hitte. Zoveel respect en eerbied dat we hebben voor zuurstof, dat we niet langer dan een paar minuten onder water kunnen blijven. Zoveel respect willen we voor u hebben. Zoveel eerbied voor u hebben. Wil u zoveel groter maken dan onze eigen kleine ik, onze eigen kleine wereldje. En dat we daardoor en daarom elke dag op onze knieën gaan. Dat we u zoeken, dat we u nodig hebben. Dat we uw woord lezen en doen. Dat het ons leven gaat veranderen. Dat we niet meer leven voor onze eigen dromen, onze eigen doelen. Maar dat uw dromen en uw doelen die zoveel malen beter en groter zijn dan die van ons. En echt alles uit ons eenmalige leven halen wat erin zit. En Jezus, we bidden vandaag maar één ding. Open onze geestelijke ogen. Laat onze natuurlijke angst voor dingen in het leven, voor mensen misschien wel, wegnemen. Maar dat we zoveel eerbied en respect voor u hebben, dat al het andere kleiner wordt. We willen dichter bij u komen. U ervaren als vriend, maar ook als God almachtig. En daar zo verschrikkelijk veel respect voor te hebben. En daarom en alleen om die reden. Uw woord elke dag tot ons nemen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, omdat ik het wil. Uw woorden te lezen, tot me te nemen, om te zetten, om dan te ervaren dat die simpele principes, die simpele woorden, die soms simpele Bijbel, dat wij die zo simpel maken. Maar u bent een grote, machtige God, waarin u zoveel simpele principes voor simpele mensen opgeschreven heeft, omdat we ze zo snoeihard nodig hebben. En geef ons een nieuw verlangen, een nieuw perspectief naar uw heiligheid. Maar ook uw hart voor ons. Dat u alle tijd en alle ruimte genomen heeft door de eeuwen heen. Om al die woorden op papier te schrijven. Geef ons een nieuwe liefde voor uw woord. Een gretigheid om u te gehoorzamen. Want u leert in uw woord, degene die u gehoorzaamt, zult u altijd zegenen. Jezus, verander ons hart. Geef ons precies wat we nodig hebben. Verander ons van binnenuit. En misschien zit je hier en maakt dit topic zoveel negatiefs in je los. Geen probleem voor God. Want Hij wil jou van binnenuit veranderen. En misschien heb je hem nog nooit gekend als een grote, heilige, machtige God. Waarom niet vandaag tegen Jezus zeggen: verander mijn hart van binnenuit. Ik voel de rebellie naar boven komen om niet zijn woord te lezen. Geen deel uit te maken van zijn kerk, van een small group of van een team. Maar voornamelijk je eigen gang te gaan. En de kerken zijn leeg niet omdat God dat wil. Maar omdat wij vaak onze eigen gang gaan. En het volk van Israël trok vaak aan het kortste eind. Niet omdat God dat wilde. Maar omdat ze afweken van zijn principes en van zijn hart. En misschien is het tijd voor ons om ook te zeggen als kerk en als persoon: Jezus, ik wil dichter bij uw hart komen. Ik wil u zien als een grote, machtige God waar ik respect en angst en beven voor heb. Op een gezonde manier. En dus zoveel respect heb voor uw woord. Dat te lezen en te doen. Maar dat ik ook weet dat uw Heilige Geest in mij kan veranderen en nieuw verlangens kan geven. En als je dat wilt, zeg het in je eigen woorden, in jezelf. Heilige Geest, verander mij van binnenuit. Alles in mij verzet zich, net zoals het volk Israël, om dichter bij God te komen die liefdevol is, maar ook heilig is. Maar u zegt: wees niet bang. En vandaag willen we niet meer bang zijn voor u. We willen u zien zoals u werkelijk bent. Ons laten vullen met uw liefde, trouw, goedheid, vriendschap, troost. Ons ook laten vervullen met uw grootheid, met uw almacht. En daar verschrikkelijk veel respect voor te hebben. En met dat respect en die vervulling uw woord te lezen, tot ons te nemen. Niet alleen te horen, maar te doen. Zodat het niet alleen mijn leven verandert, maar mijn huwelijk verandert. Mijn gezin verandert, mijn kinderen verandert. De mensen om mijn werk verandert, de mensen in mijn straat veranderen. Dat deze kerk groter wordt. In aantal, maar ook in gezondheid. Voor uw woord van God. Dat het van ons afstraalt. Want de mensen die dichter bij God komen, net zoals Mozes, die stralen een gloed uit, wat uw heerlijkheid is. En wij willen als kerk en als small group en als teams en als personen dichter bij uw woord komen, uw woord horen en doen. Want dan zullen we stralen als sterren in de duisternis. En deze wereld heeft meer dan ooit uw licht, uw glorie, uw gloed nodig door ons heen. En dat u dat door mensen heen wil doen, kunnen we nog steeds niet begrijpen. Maar het is uw wil. Verander ons van binnenuit. Laat ons stralen als sterren aan de hemel. Omdat we uw woord tot ons nemen. Uw principes toepassen in ons leven. Om dan te ervaren hoe goed, groot en machtig u bent. In Jezus' naam. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.